Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Galit Maurig en vandaag is bij mij te gast Nadia Bouras. Welkom Nadia.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Ja. Nadia Bouras, je bent migratiehistorica. Vooral gespecialiseerd in Marokko. En daarover wil ik vandaag het gesprek met jou aangaan. Misschien kun je eerst iets vertellen over wie is Nadia en wat doet ze zo al?
Ja, zoals gezegd, ik werk aan de Universiteit Leiden bij geschiedenis. Sociale geschiedenis om precies te zijn. Ik geef onderwijs, ik doe onderzoek. En ik richt me met name op migratie vanuit Marokko naar Nederland. Maar inmiddels ook op Marokkaanse geschiedenis, daar geef ik ook onderwijs over. Ik ben ook verbonden aan het MIMAR, dat is het Nederlands Instituut in Rabat. Dat hoort bij de universiteit. Dus ik zorg ervoor dat onze studenten die kant daar kunnen studeren, hun onderzoek kunnen doen. Dat is een beetje waar ik me mee bezig hou.
Ja, ja, en dat MIMAR, dat is een aantal jaar geleden is dat ingesteld. Het is een soort van een initiatief, denk ik, van Nederland of van Marokko. Of hoe is dat precies gegaan?
Nee. Het MIMAR heeft feitelijk niks met Marokko te maken, behalve omdat het gevestigd is in Rabat. Maar het is het kleinste instituut van de faculteit Geesteswetenschappen. Dus het is een academisch instituut van Leiden. Als je hier aan onze universiteit studeert, kun je dat op verschillende plekken doen. In Leiden natuurlijk, in Den Haag, op de campus, maar dus ook in Rabat. En er gaan jaarlijks tientallen studenten naar Marokko om daar onderwijs te volgen, om daar onderzoek te doen. En vanuit Nederland, ik ben feitelijk nooit daar, maar vanuit Nederland geef ik veel informatie over onze onderwijsprogramma's op het MIMAR. En mijn collega's in Rabat, die doen dan het onderwijs.
Ja.
Er is ook gewoon een Nederlandse directeur, dat is hoogleraar Leon Buskens. Dus het is echt een Nederlands instituut, maar dan in Rabat een academisch instituut.
Ja. Lijkt me een heel nuttig instituut voor de kennisuitwisseling.
Het is inderdaad belangrijk, behalve dat we een academisch instituut zijn, hebben we ook een nationale functie. Dus iedereen die belangstelling heeft in Marokko, of dat nou vanuit de gemeentes is, of vanuit de overheid, of particuliere groepen die iets willen in Marokko, of informatie zoeken, dan zijn ze van harte welkom op het MIMAR. Wij faciliteren dat. Wij zorgen ook dat er uitwisseling is tussen onze studenten, kennisuitwisseling tussen Marokko en Nederland. Dat is heel belangrijk. Marokko en Nederland hebben een belangrijke band. Die is gelukkig inmiddels politiek ook wel hersteld. En het is daarom ook heel belangrijk dat we die aanwezigheid daar hebben. En om ook aan onze studenten te laten zien van studeren in het buitenland is heel belangrijk. En je kan altijd naar Parijs, Londen of Barcelona. Maar waarom zou je niet naar Rabat gaan? Dat is wat ik mijn studenten voorhoud.
Ja, ja.
Het is maar 3,5 uur vliegen. Je komt in een ander continent. Je komt in een totaal andere cultuur. Je leert een nieuwe taal. Je leert ook verschillende dingen in Marokko. En volgens mij gaat studeren daarover. Uit je comfortzone en in het diepe gegooid worden.
Ja.
Soms letterlijk, want het is aan de oceaan. Ik zeg ook dat je daar heel goed kunt surfen. Dat vinden studenten ook altijd leuk. Dus, en het is heel erg in trek bij onze studenten. Daar ben ik heel blij om.
Oké, dat is mooi. Ik hoor Nadia aan je betoog dat je een hele bevlogen docente bent. Je hebt het dus over studenten die daarheen gaan. En dat is eigenlijk een soort van migratie. Hè? Hoewel het vaak wel tijdelijk is natuurlijk. Hoewel ik ook wel mensen ken die het zo leuk vinden daar dat ze dan blijven.
Ja.
Maar ik wilde eigenlijk het vandaag eigenlijk hebben over migratie, de Marokkaanse migratie. Eigenlijk zit daar de vraag onder hoe zijn de Marokkanen in Nederland terechtgekomen. Mm-hmm. En eigenlijk misschien wel breder in West-Europa. Hè? Want Marokko is een van de landen met de grootste migrantenpopulaties. Dus mensen die zijn geëmigreerd.
Zeker. Ruim 4 miljoen.
Ruim 4 miljoen, dat is 15% van de bevolking ongeveer, denk ik. In ieder geval.
30 miljoen Marokkanen, reken maar uit.
Ja, nou, 3 miljoen, dus iets minder. Maar goed, ongeveer. in Nederland hebben we natuurlijk ook een aanwezigheid van een vrij grote Marokkaanse minderheid. Zoals we weten, denk ik uit de media, maar ook van de mensen om ons heen natuurlijk, dat de meeste Marokkanen, of de eerste Marokkanen arriveerden hier in de jaren 60.
Ja,
je hebt een aantal jaar geleden heb jij een interview of is er een interview met jou gedaan door Trouw, als ik het niet verkeerd heb. En daarin ontkracht jij een aantal mythen die zijn ontstaan in de loop van de geschiedenis. Mm-hmm. En ik vind het wel leuk om die mythes met jou door te nemen. En omdat ik denk dat het toch vaak heel hardnekkige mythes zijn. Dus ik heb vaak in gesprekken met mensen, loop ik er vaak tegenaan dat deze mythes weer naar voren komen. En ik vind het wel leuk om ze proberen te ontkrachten of in ieder geval te bespreken en kijken wat er eigenlijk achter zit. Dus ik wil bij de eerste mythe beginnen en dat is, in 1969 is er een wervingsverdrag gesloten tussen Marokko en Nederland. Mm-hmm. En jij zegt, de eerste mythe is, na het wervingsverdrag kwam de migratie uit Marokko op gang. Dat denken mensen ook heel vaak. En waar ik aan moet denken als ik denk aan aan deze mythe, dan denk ik altijd aan het beeld van een VPRO-documentaire waarin Marokkanen ergens in de rij staan en die staan voor een wervingsbureau in Oujda, in de stad Oujda in Oost-Marokko. En die worden vervolgens, oftewel goedgekeurd of afgekeurd. En het lijkt best wel op een slavenmarkt eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Het is, mensen komen binnen en ze worden de deur gewezen of iemand zegt dan in het Frans, kom maar, je bent goedgekeurd. Ja. En je mag door naar Nederland. Mm-hmm. Maar dat beeld klopt niet helemaal.
Dat die migratie toen pas op gang is gekomen, dat klopt niet. Toen werd de migratie tussen Marokko en Nederland geformaliseerd. Op 14 mei 1969 werd een verdrag gesloten tussen beide landen. Waarbij de migratie die toen al bestond tussen beide landen werd geformaliseerd. Dat verdrag betekende dat mensen ook direct geworven zouden worden vanuit Marokko. En dat werd gedaan door een Nederlandse ambtenaar, een functionaris, die namens de Nederlandse overheid, maar ook namens het Nederlandse bedrijfsleven naar Marokko afreisde, daar kantoor hield in Casablanca. En arbeiders wierf voor verschillende bedrijven. Er kwam er een aanvraag, bijvoorbeeld van een metaalfabriek, ik zeg maar wat, of een conservenfabriek. We hebben behoefte aan 30 man. En hij zorgde ervoor dat de juiste mensen werden aangenomen. En dan kon je per verdrag naar Nederland komen. Ja, dus er werd alles van tevoren geregeld. En die mannen die kwamen feitelijk in een gespreid bedje terecht. Want die kwamen met een verdrag, hun reis werd betaald. Als ze arriveerden in Nederland, werden ze keurig opgehaald van het vliegveld door een functionaris van het bedrijf waar ze aan de slag gingen. Er werd accommodatie voor ze geregeld. Dus ze hoefden weinig te doen. Maar feitelijk gaat het om een hele kleine groep. 1969 is dat vrij laat in de jaren 60. Wat we zien is dat al begin jaren 60 Marokkanen naar Nederland komen. En dat is de groep dus die buiten de werving omkomt. En dat noemen we spontane migranten.
Ja.
Dat wil zeggen dat zijn migranten die op eigen gelegenheid hun reis naar Europa maken. En lang niet allemaal hadden ze het plan om zich in Nederland te vestigen. Dat is iets wat gaandeweg gebeurde. Voor Marokkanen was Europa was Frankrijk. Mm-hmm. Vanwege de koloniale verhoudingen heel lang. Dus men ging in eerste instantie naar Frankrijk, heeft daar een poos gewerkt. Volgens naar België en zo reisde men naar Nederland. Want het verhaal ging wel dat de lonen in Nederland beter waren, hoger waren. Mm-hmm. De arbeidsomstandigheden waren in Nederland beter. Dus als we die verschillende groepen, de groep dus die spontaan kwam, dat begon al vanaf het begin jaren 60.
Ja.
Dan is die groep vele malen groter dan de groep die pas in 1969.
Ja.
Wat dat betreft is Marokko hekkensluiter geweest. Een van de laatste landen met een wervingsovereenkomst met Nederland. Terwijl Nederland bijvoorbeeld met Italië al in 1960 een wervingsverdrag had. Met de Turken in 1963 geloof ik. Dus dat is al heel vroeg in de jaren 60. Met Marokko eigenlijk pas op het einde.
Ja.
In een periode waarvan die wervingstopper aan zat te komen. Want in 1973, dan gaat de grens dicht voor arbeidsmigranten. Ja. En dan kun je er niet meer in als migrant.
Maar als je dan, even een stapje terug hoor. Dus die spontane komen, hè, dus in de loop van de jaren 60, begin jaren 60. En die komen op eigen initiatief.
Ja.
En vervolgens zie je dat de wervingscontracten met de andere landen, dus met Turkije en zo, die zijn dan al gesloten. Hè?
Ja.
Dus die worden officieel geworven. Mm-hmm. En Marokko volgt dan vrij laat. Is daar een bepaalde reden voor dat het vrij laat werd afgesloten? Weet jij dat toevallig?
Het wervingsverdrag met Marokko kwam eigenlijk omdat de mijnen in Limburg gingen sluiten. En dat betekende dat de buitenlandse arbeiders in de mijnen, maar ook met name de Nederlandse arbeiders in de mijnen, die hadden dan gelegenheid gekregen om elders werk te zoeken. Aha. En dan was al duidelijk, die mijnen gaan dicht. Dus men ging op zoek naar arbeiders die in de mijnen zouden werken tot de sluiting. En die arbeiders vond men in Marokko, voor een belangrijk deel.
Ja.
Dus vandaar, dat is zeg maar de directe aanleiding geweest voor het wervingsverdrag.
Mm-hmm.
En er waren, zoals gezegd, eerder wervingsverdragen met landen rond de Middellandse Zee. En Marokko nog niet, terwijl de Nederlandse arbeidsmarkt al wel bekend was met Marokkanen.
Ja.
Die kwamen al heel veel. En dit verdrag was eigenlijk een formalisering van de migratie.
Aha.
Want men hoopte dat als er een formeel verdrag zou zijn, dat die spontane migratie zou afnemen.
Ah, oké. Okay. Ja, dus je ziet eigenlijk dat die overeenkomsten, die worden dan gesloten om eigenlijk de migratie voor een deel te stoppen ook.
Dat geldt zeker eind jaren 60.
Ja.
Maar dat geldt niet in het begin.
Ja, ja.
Want dan is er gewoon behoefte aan arbeidskrachten.
Mm-hmm.
En die vind je in Zuid-Europese landen, die vind je in Turkije, die vind je in Joegoslavië. En later dus ook in Marokko. Er was nog altijd behoefte aan goedkope arbeidskrachten. En men wilde liever de migratie zelf in de hand houden. Want die spontane migratie, dat was voor arbeiders wel prettig.
Mm-hmm.
Dat was vele malen goedkoper. Want mensen die gewoon spontaan aankwamen lopen, daar hoefde je niks voor te regelen.
Ja,
die kan je gewoon aan het werk zetten.
Ja,
en dat was veel goedkoper dan het hele toch wel tijdrovende en dure proces van de werving.
Ja.
Om je een aantal cijfers te geven. Dus dat wervingsverdrag werd gesloten in 1969. En dat eindigde, laten we zeggen, eind 1973. Dus vrij korte periode waarbij dus die formele migratie vanuit Marokko tot stand is gekomen. Terwijl die spontane migratie veel groter was. Als we het jaar,
en als je dat in cijfers uitdrukt?
Precies, als we het jaar 1970 nemen,
dus
midden in de werving, 1 jaar na de werving,
mm-hmm.
dan zien we dat er al ruim 20.000 Marokkanen in Nederland zijn. Terwijl de gehele werving ongeveer 4.000 arbeiders heeft opgeleverd.
Ja, ja.
Die via de officiële weg zijn gekomen.
Ja.
Dus dan gaan we het straks hebben over een van de mythes is ze zijn gehaald.
Ja.
Dat valt dus reuze mee. Dus, en voor werkgevers was het veel makkelijker, goedkoper om mensen die al in Nederland aanwezig waren, om die te werk te stellen, dan echt mensen aan te werven in Marokko.
Ja, en gold dat ook voor die andere groepen? Dus dat daar ook spontane tussen zaten, dus de Turken en de Italianen, et cetera. Of kwamen die vooral via dat verdrag?
Omdat al heel vroeg een verdrag met de Turken is gesloten, zijn er een aanzienlijk deel van de Turkse populatie in die jaren is geworven, officieel mm-hmm. geworven. Maar er zitten zeker ook spontane migranten bij.
Ja.
Maar lang niet zoveel als bij de Marokkanen.
Ja.
Maar er zijn gewoon altijd mensen die of ze zijn afgewezen voor de werving, of ze hebben zelf het plan opgevat om naar Europa te komen en dan via via in Nederland aankomen.
Ja.
Dat mocht, je mocht, er waren wel wat beperkingen. Er was geen vrij reizen was er niet in die tijd. Dus als je voldeed aan een aantal voorwaarden, namelijk je had genoeg geld, genoeg eigen middelen.
Hmm.
En je had een retourticket. Dus bijvoorbeeld veel Marokkanen reisden per trein. Hè?
Ja.
Dus vanuit Spanje pakten ze daar de trein. En dan werd je wel gecontroleerd bij de grensovergang. Maar als je kon laten zien dat je een retourticket hebt, dus dat je van plan was om weer terug te gaan naar Marokko, dan mocht je gewoon doorreizen.
Ja.
Had je alleen een enkeltje, dan was de kans groot dat je of ter plekke een retourticket moest kopen, of dat je teruggestuurd werd.
Ja.
Maar als je aan die eisen voldeed, dan had je alle vrijheid om in Europa te zijn.
Ja, ik denk wel eens, en ik weet niet of daar ooit onderzoek naar is gedaan, maar de omringende landen, bijvoorbeeld Duitsland of België, die hadden wel veel eerdere wervingscontracten met Marokko.
Ja.
Zou het ook kunnen zijn dat dan die mensen vanuit die landen weer naar Nederland
zeker.
Zijn getrokken? Dus ik geloof Duitsland in 1963 al. Ik was pas in Duitsland en, ja. En iemand zei tegen me dat volgend jaar het 60-jarige de viering van het 60-jarige wervingsovereenkomst wordt gevierd. Ja. Ja. Dus dat was al een paar jaar eerder dan Nederland.
Ja.
Zijn er mensen ook uit die landen naar Nederland getrokken?
Zeker. Ja. Je zag, als je eenmaal in Europa was, dan, en met een contract was gekomen, dan moest je feitelijk aan het contract houden. Maar er zijn genoeg verhalen van mannen die hun contract niet uitdienden. Mm. Of die na het uitdienen van hun contract door zijn gereisd naar Nederland. Zo heb ik bijvoorbeeld een man geïnterviewd. Die is in Marokko geworven voor een chocoladefabriek in Zuid-Frankrijk. Daar heeft hij heel lang gewerkt. Maar hij vond het werk niet leuk. En besloot door te trekken. En eindigde uiteindelijk in Amsterdam. Dus als je al in Europa was, was het heel makkelijk om dan... Of je had vrienden elders. Het belangrijkste motief voor migratie was natuurlijk economisch. Ja. Werk vinden, een betere economische toekomst. Maar er zaten ook genoeg mannen bij die zin hadden in een avontuur. Die jong waren, Europa wilden beleven. Verhalen kenden van Amsterdam, verhalen kenden van Parijs.
Ja.
Dus je komt elkaar tegen. Dus zo ontstaan die verbanden, sociale netwerken ontstaan. Dus mensen belanden uiteindelijk waar ze vrienden hebben, waar ze kennissen hebben of waar ze een ideaal bij hebben.
Mm-hmm.
Dus dat gebeurde inderdaad heel vaak dat, ook al was je geworven door een ander land, dat zien we met name de Rifijnen die veelal met een contract naar Duitsland zijn vertrokken.
Ja.
Want je had in de RIF had je verschillende Duitse bedrijven.
Ja, dan moet je even uitleggen, de RIF. Dus
de RIF is de noordelijke regio van Marokko.
Ja.
En verreweg de meeste Marokkanen in Nederland komen uit de RIF. En dat is ook heel logisch te verklaren. Aan de ene kant kent de RIF een hele lange migratietraditie. Dus eigenlijk vanaf het begin van de 20e eeuw ging men naar buurland Algerije voor seizoensarbeid.
Ja.
Dus dat heen en weer pendelen, daar was men mee bekend. Dus migratie was heel belangrijk voor bijna alle huishoudens in de RIF.
Mm-hmm.
Dus men werkte op de Franse boerderijen in Frankrijk. De Fransen houden ook een voorkeur voor Marokkanen.
Ja.
Want Algerijnen, daar zaten misschien wel onruststokers tussen of verzetsmensen.
Die vonden men ook lui, geloof ik.
Lui, en Marokkanen hadden een zekere werkdrift en die waren wat... En dus die waren van harte welkom op die Franse boerderijen. Maar dat was echt seizoensmigratie. En dan gingen ze weer terug naar de RIF. Maar in 1960... werd de grens tussen Marokko en Algerije gesloten door alle politieke toestanden.
Ja,
en
de onafhankelijkheidsoorlog in Algerije.
Zeker.
Ja.
Dus voor Marokkanen, voor de mensen uit de RIF, was het niet langer, niet langer toegestaan om werk te verrichten in de RIF.
Ja.
Dus werd het de koers
richting Europa gezet.
Gezet, inderdaad. Ja, ik zocht even de juiste woorden.
Ja.
En dat betekende dat ze veelal naar Europa kwamen. Ook Frankrijk, maar ook Duitsland. De Duitsers hadden dus al heel vroeg een wervingsverdrag met Marokko.
Mm-hmm.
De Duitsers waren bekend met de RIF, omdat ze daar een aantal fabrieken hadden. Ook in de mijnen. En zij trokken met name Rifijnse arbeiders aan.
Ja.
En via Duitsland zijn een heleboel Rifijnse mannen ook uiteindelijk beland in Nederland.
Ja.
Hetzelfde geldt voor België.
Ja.
Ook België had een heel vroeg een verdrag met Marokko. Ook in de RIF werden een heleboel arbeiders geworven. En er werd zelfs een... er werden ook bijvoorbeeld Rifijnse arbeiders in dienst van Belgische bedrijven ingezet om mensen te werven in de RIF.
Mm-hmm.
Dus zo kwamen ze ook in België. En via België zijn ze voor een deel ook beland in Nederland.
Ja, zijn ze weer doorgereisd, zeg maar.
Ja.
Nee, dan is het natuurlijk niet zo ver.
Je had de Belgische mijnindustrie, Fedechar, die had ook een Marokkaan in dienst, Amrino.
Ja.
Die hebben wij ook veelvuldig geïnterviewd en zijn familie geïnterviewd. Die hebben ook een sterke basis hier in Leiden. En die heeft namens de Belgische mijnindustrie, maar ook de Nederlandse mijnindustrie, arbeiders geworven in de RIF.
Ja, ja.
Die ging gewoon van deur te deur. Wie wil werken?
Die hebben ze erop uitgestuurd.
Die is erop uitgestuurd.
Ja.
Die hadden contacten, die sprak dezelfde taal, die had de ervaring.
Ja. Dus, en dan kom je natuurlijk ook gauw, dan kom je in je netwerk terecht. Hè? En in die tijd was dat natuurlijk gewoon vaak het dorp of de wijk in de stad waar je vandaan kwam.
Ja.
En dan kom je heel vaak bij familie terecht. Hè? Dus dan ga je naar Marokko en dan zeg je, wil jij werken? En tegen je achterneefje zeg je dat en tegen je neefje.
Ja.
En tegen, noem maar op. Dus, en dan neem je ze mee naar de fabriek eigenlijk in Nederland.
Ja.
Dus dan, en dat is eigenlijk ook het fenomeen dat ze dan kettingmigratie noemen. Hè? Dus dat iemand...
Vertrekt er één en in zijn kielzog komen dan meerdere mensen.
Ja,
zeker.
En vandaar dat je dan dus ook in bepaalde plekken, dat je dus ook een concentratie ziet van mensen uit een bepaalde regio in Marokko.
Ja.
Dus ik heb een kaartje van Hein de Haas, heb ik wel eens gezien, de migratiehistoricus. En die laat dan ook zien dat in het begin dat je heel erg, de vroege migratie zie je heel erg de Rif en de Dravallei in het zuiden van Marokko.
Ja.
Dat is vooral op Frankrijk gericht.
Ja, zeker. Ja.
Vooral op Frankrijk gericht. En de Rif is vooral op Noordwest-Europa gericht. Hè? Dus dan zie je veel mensen... Nou ja, uiteindelijk zijn er veel mensen hier in Nederland... of in West-Duitsland of in België terechtgekomen.
Ja.
Een andere mythe wil ik even... dat is ook wel interessant. En ook een mythe die... Nou ja, goed, bij heel veel mensen... die mensen lukraak aannemen... dat is dat mensen werden geworven om ongeschoold werk te doen. Dus ze kwamen om, ze spraken het liefst de taal niet. En het waren boeren, arme boeren die van het land werden geplukt en hier dat werk moesten doen. Maar dat klopt ook niet. Het deel van het werkingsverdrag.
Het klopt deels niet. Ja. We hebben vastgesteld dat de officiële migratie eigenlijk maar een heel klein onderdeel vormt van die totale migratie. Dus verreweg de meeste Marokkanen kwamen op eigen gelegenheid naar Nederland. Maar de mensen die daadwerkelijk geworven zijn, daarvan had de Nederlandse werkgever, maar ook de Nederlandse overheid, bepaalde voorwaarden. Mm-hmm. En een van die voorwaarden is dat ze een bepaalde expertise hadden, een bepaalde kennis van een sector, dat ze vakkennis hadden. Dat was heel belangrijk. Bijvoorbeeld de mijnen. De mijnindustrie was een van de grootste wervers, de Nederlandse mijnindustrie, een van de grootste wervers in Marokko. Dus zij wierven op plekken waar ook een mijnindustrie aanwezig was in Marokko. Mm-hmm. Dat was bijvoorbeeld in Moushta, dus aan de grens met Algerije bijvoorbeeld, maar rond Marrakesh heel veel, mm-hmm. omdat je daar toch wel een sterke mijnindustrie had. Dus men was niet lukraak op zoek naar mensen, maar mensen die verstand hadden van ondergronds werk.
Ja.
Het is zwaar werk. Het is specialistisch werk. Dus men wilde mensen met een bepaalde werkervaring in de mijnen.
Mm-hmm.
Dus daar werden de mijnwerkers geworven.
Ja.
In de streken waar ze ook een mijnindustrie hadden.
Ja.
En hetzelfde gold voor de textielindustrie.
Ja.
Dus Oost-Nederland had een bloeiende textielindustrie... Mm-hmm. waar veel gastarbeiders werkzaam in waren. Waaronder dus ook Marokkanen. Maar textielarbeiders in Marokko werden geworven op die plekken... waar ze ook een textielindustrie hadden. Waar men dus ervaring had met werken in de textielindustrie.
Ja.
Dat betekent dat je dus in Tetuan moest zijn. In Fes moest zijn.
Ja.
Dat zijn de plekken.
In de oude Medina's. Hè?
Precies, heel ambachtelijk werk. Ja. Rijke textielindustrie die eeuwenlang teruggaat.
Ja.
Dus daar werden de arbeiders getrokken. Dat is voor de Nederlandse industrie was dat goed, omdat je mensen met vakkennis binnenhaalt.
Mm-hmm.
Voor de Marokkaanse lokale industrie was het iets minder goed, want die zagen dat al hun gespecialiseerde werknemers naar Europa gingen.
Ja.
Je had bijvoorbeeld ook, we hadden een heel bijzonder verhaal. In 2009, in het kader van 40 jaar wervingsverdrag tussen mm-hmm. Nederland en Marokko, hebben Annemarie Cotard en ik een boek gepubliceerd over de Marokkanen van het eerste uur.
Ja.
Waaronder dus heel veel gastarbeiders. En we hebben dus ook gekeken en gereconstrueerd wie de werver was in Nederland. En welke arbeiders geworven zijn en waar ze geworven zijn. En we hebben dus gevonden dat ze soms examens moesten doen. Examens moesten afleggen.
Ja.
Voordat ze naar Nederland moesten komen.
Ja, ja.
Dat gold bijvoorbeeld voor een slager uit Den Bosch. Denk je, wat heeft Nederland nou aan een Marokkaanse slager? Maar er was dus een slachterij in Nederland, in Den mm-hmm. Bosch. En die hadden een hele specifieke aanvraag. Namelijk, ze wilden slagers hebben. En dus er ging een aanvraag naar Marokko. Er was één ambtenaar, die Nederlandse ambtenaar, Simon Evert Jongejan. Die was dan verantwoordelijk voor de werving.
Ja.
En die ging op zoek naar slagers. En dan ging er een oproep uit en er was een ambulant vleesverkoper. Een man uit Ves, in de Meknes, uit de buurt van Ves. Ja. En die verkocht zijn vlees op verschillende markten. En die hoorde van die oproep, de Nederlanders zijn op zoek naar een gekwalificeerde slager.
Ja.
En hij had daar verstand van. Maar voordat hij het fel begeerde papiertje kreeg, hè, de werkvergunning voor Nederland, moest hij examen afleggen. Dus hij moest vlees snijden, dan was een examen koteletjes snijden. Dan keken ze hoe zijn snijtechniek was. En als je dan het goed deed, dan kwam je steeds een ronde verder, totdat je dan uitverkoren was om in Nederland als slager te werken. Dus ook een Marokkaanse slager die in de Nederlandse slagerswezen terecht kwam. Dat ook die werd gezocht.
Ja.
Maar waar komt dan het beeld vandaan van de Marokkaanse gastarbeider is ongeletterd, ongekwalificeerd? Dat heeft alles te maken met de aantallen. Hè? Ja. Dus de kleine aantallen die geworven zijn, dat waren over het algemeen mensen met zekere vakkennis. Maar verreweg de meeste mensen die kwamen, dat waren vaak arme sloebers, mensen die geen vak hadden geleerd, mensen die vaak ook niet eens naar school waren geweest.
Ja.
En zij symboliseren feitelijk een beeld dat we hebben over de Marokkaanse gastarbeider.
Ja, ik weet niet of dat altijd geldt, hoor. Dat zal voor een groot deel van de groep wel gelden, denk ik. Maar het voorbeeld van mijn opa, die was natuurlijk wel, die was ongeschoold. Maar die heeft wel in de mijnen gewerkt.
Okay.
Die is op eigen initiatief gekomen. In 1964 was hij al in Nederland. Dus lang voor het wervingsverdrag.
Ja.
Maar hij had wel ervaring, werkervaring in de mijnen. Dus hij had dan wel werkervaring. Dus het is niet helemaal. Het is wel ongeschoold, maar.
Maar wel iemand met ervaring.
Iemand met een bepaalde werkervaring die je dan ook weer, bijvoorbeeld in de mijnen kan inzetten. Daar ging hij niet werken. Hij ging in een fabriek werken. Want, want dat was ook een.
Dat was minder hard werk.
Ja, dat was minder hard werk. Dat is natuurlijk heel vies en slecht. En
ondergronds.
Dus hij heeft geloof ik één dag is hij onder de grond geweest. Toen is hij doorgetrokken naar Utrecht. Hij is heel even in België geweest.
Ja.
Maar je ziet al ook dat die mensen dat natuurlijk ook niet heel graag deden, dat soort werk. Hè? Dus ik vind het wel interessant dat ze dan een jaarcontract kregen. Maar daarna eigenlijk wel vrij waren om toch iets anders te doen. Dat werd eigenlijk niet op wet gecontroleerd.
Want er was gewoon een enorme behoefte aan, aan arbeidskrachten. Dus feitelijk had je een vergunning voor een jaar. En dan moest je eigenlijk weer terug.
Ja.
Dat was een rotatiesysteem.
Ja, ja.
En dan kwamen er weer nieuwe mensen. Maar de VVD, toch de partij van de werkgever, die vond dat ingewikkeld en dat kost heel veel tijd en moeite, want dan moest de werkgever voortdurend nieuwe mensen inwerken. Nou, dat neemt heel veel tijd in beslag.
Ja.
Dus die wilde af van het rotatiesysteem.
Ja.
Dus dat betekende dat sommige mannen langer konden blijven, maar ook als ze dan uitgekeken waren op het bepaalde werk waar ze voor zijn gekomen, dan konden ze elders weer aan de slag. Want in de jaren 70 was het zo dat als je 's ochtends ontslagen werd ergens, dan kon je 's middags weer ergens anders aan de bak.
En dat was zo heel makkelijk ging dat, hè? Ja, dat ken ik ook wel uit verhalen.
We hebben het
bij de deur stonden en gewoon vroegen, wil je hier werken? En dat was iemand langs.
En je kon gewoon ergens binnenstappen en zeggen, ik zoek werk. En dan weet je meteen te werk gesteld.
Ja. Ja, wat ik interessant vind eigenlijk, wat je net noemde, en dat is een mythe die niet dat is niet een mythe die hier tussen staat, maar dat is een andere mythe.
Mm-hmm.
En dat is een mythe die je denk ik, die ook wel eens de linkse mythe wordt genoemd. Dus dat de linkse partijen eigenlijk.
De linkse kerk,
De linkse kerk, laat het zo maar noemen. Dat die de buitenlanders, om zo maar te noemen, binnen heeft gehaald. Hè. Maar eigenlijk blijkt dat uit de verhalen blijkt dat helemaal niet. Hè. Dus ook uit de literatuur. Dat wat je net schetst, dat de VVD eigenlijk een voorstander was van
Langer
verblijf. En ik heb ook wel eens gelezen dat er ook een voorstel op tafel lag in de politiek vanuit de linkse partijen, vanuit de PvdA vooral, om een soort van oprotpremie in te stellen voor die mensen die dan die hier waren, om ze terug te laten gaan, zeg maar. Dat ze dus 5000 gulden mee zouden krijgen om vervolgens in het thuisland te kunnen investeren. Maar dat de VVD daar fel op tegen was.
Dus, kijk, in de volksmond heet het inderdaad de oprotpremie.
Maar de oprotpremie,
in de Kamer was het gewoon terugkeerregeling.
Ja, okay.
En dat betekende dat in tijden van neergang dat de remigratie werd aangemoedigd.
Ja.
Hè, dus wie terug wilde, die werd gestimuleerd en die kreeg geld mee.
En dat konden... is dus ook echt uitgevoerd?
Dat was een kortdurend project.
Oh, ja.
De mensen die terug wilden, die konden dan een uitkering meekrijgen. Of niet een uitkering, maar die konden dan even een bedrag van 2000 gulden,
meekrijgen.
Ja. Een eenmalige premie, zodat ze in hun land van herkomst een bedrijfje konden opzetten en zo.
Ja.
Dat heet het Remplot-project.
Oh, ja.
In het kader van de terugkeerregeling. Dat was een totale mislukking, want niet iedereen maakte daar gebruik van. En de mensen die daar gebruik van maakten, daarvan wilde men evalueren van hoe gaat het. Dus de mensen die geld kregen en die van plan waren bijvoorbeeld om een geitenboerderij te beginnen in Marokko, of een kaasfabriek, dat ben ik ook tegengekomen in de archieven.
Ja.
En dan ging bijvoorbeeld de Nederlandse ambtenaar naar Marokko om te zien wat is er nou terechtgekomen van de kaasfabriek.
Ja.
En het bleek dat, dat er maar één geit rondliep of één koe. En dat er
te warm
nauwelijks
voor kaas.
Dat er nauwelijks kaas was geproduceerd. Ja. En dat zelfs de hele werknemer niet meer aanwezig was.
Ja.
Was een totale mislukking. Dus daar is men niet meer mee doorgegaan. Nee.
Ja. We zijn inmiddels aangekomen bij mythe 3, maar die hebben we eigenlijk al behandeld. Dus Marokkaanse arbeiders zijn door Nederland hierheen gehaald. Maar goed, we hebben het net over gehad dat voor een deel wel zo is, maar voor het overgrote merendeel is dus niet is op eigen initiatief gekomen.
Zeker. Ja.
Dus de spontane.
Spontane migratie is veel belangrijker. Je hoort heel vaak, dat was ook een geluid dat je veel hoorde onder jongeren met een Marokkaanse achtergrond.
Ja.
Nu niet zo, maar laten we zeggen 10 jaar geleden was het sentiment toch wel, we zijn hier ongewenst, wij Marokkanen zijn hier ongewenst.
Ja.
De Nederlanders hebben mijn vader of mijn opa hier naartoe gehaald.
Ja.
Ze hebben mijn vader uitgebuit in de fabriek en daarna afgedankt. Dat sentiment. En dat ligt dus veel genuanceerder, want verreweg de meeste mannen, Die kwamen zelf. Die kozen zelf voor een bestaan in Europa.
Ja.
Natuurlijk zijn ze, kwamen ze omdat er armoede was, omdat er onderdrukking was in Marokko. Dat zijn allemaal belangrijke redenen waardoor ze zich genoodzaakt voelen om naar Europa te komen. Maar ze kwamen niet allemaal met een wervingscontract op zak. Zeker niet.
Nee. We hebben het nu heel veel over mannen gehad. En dus we moeten het ook even over de vrouwen hebben. Mythe 4 namelijk. Marokkaanse mannen kwamen eerst en daarna gingen ze hun vrouwen en gezinnen halen.
Ja.
Volgens mij klopt dat toch?
Nee, dat klopt niet.
Nee?
Niet zo. Okay. Dit is echt iets genuanceerder.
Ja.
Hetzelfde idee speelt ook hier. De Nederlandse overheid heeft Marokkaanse mannen gehaald. En toen besloten de Marokkaanse mannen om hun vrouwen te halen.
Ja.
Dat is niet helemaal waar. Bovendien suggereert het dat Marokkaanse vrouwen een hele passieve rol hadden in de migratie.
Ja.
Namelijk, ze werden gewoon gehaald zonder dat ze daar enige zeggenschap in hebben gehad.
Ja.
Dit was het onderwerp van mijn scriptie toen ik geschiedenis studeerde.
Ja.
Dus in 2005 vond ik dat heel interessant. Want inderdaad, je leest veel over mannen, maar er was nog heel weinig bekend over Marokkaanse vrouwen. En ik had toen net een hele interessante expositie gezien in Gouda, waarbij Marokkaanse vrouwen zelf aan het woord kwamen op beeld. En die vertelden over hun migratie. En ik vond dat, soms zaten daar hele schrijnende verhalen bij, over eenzaamheid, et cetera. En ik vond dat zo interessant dat ik daar mijn scriptieonderwerp van heb gemaakt. En ik was heel benieuwd, hoe zat het nou? Welke rol hebben vrouwen dan gespeeld in die gezinshereniging? Want eerst had je dus de eerste fase van de migratie. Dat was de gastarbeidermigratie. Mm-hmm. En de tweede fase was de fase van de gezinshereniging, waarbij vrouwen en soms ook kinderen naar Nederland kwamen en zich voegden bij de echtgenoot en vader.
Maar dat betekende wel, het was dus wel zo dat die mannen eigenlijk best wel lang, sommige mannen, best wel lang een soort van, alleen hebben geleefd in Nederland.
Ja,
dus
die
hebben misschien wel 10 jaar of soms wel 15 jaar gescheiden van hun gezin geleefd.
Ja.
Of die kwamen als
die brachten
als
de
jonge man
door.
Ja, die kwamen als jonge man, vrijgezel, kwamen ze in Nederland. En die gingen daar in de zomervakantie gingen ze trouwen. En volgens kregen ze ieder jaar een kind.
Klopt.
Ja, 9 maanden na de zomervakantie.
Ja.
Maar dat is best wel een dat lijkt me best wel het is een moeilijke situatie. Want die mannen die zijn gescheiden van het gezin. En dat gezin groeit daar eigenlijk alleen op. Ze krijgen af en toe wat geld toegestuurd. Maar voor de rest leven ze eigenlijk een beetje onder het gezag van de schoonfamilie vaak.
Ja, precies. Voor die mannen was het iets minder erg, hoor.
Ja, voor
want
de mannen was
die,
het,
Die leefden hier als veredelde vrijgezellen.
Ja.
Dus het was work hard, maar play hard ook.
Ja.
Hè? Ze hadden genoeg vrije tijd. En het interessant was, Kijk, als je het over de eerste periode hebt, dus 1960 tot laten we zeggen 1975, dan was het een hele vrolijke periode. Er was veel werk, die mannen verdienden bakken met geld.
Ja, ze wisselden ook vaak van baan. Hè?
Zeker, natuurlijk was er sprake van eenzaamheid en het gemis van de familie. Maar over het
uitbuiting ook natuurlijk, ze verdienden wat minder.
Maar als je dan die mannen vraagt, van wanneer ging het mis? En dan zeggen veel van die mannen, ja, toen mijn vrouw en kinderen kwamen, toen ging het mis. Ja. En daar zit een beetje humor achter, maar daar zit ook wel wat werkelijkheid achter.
Ja.
Voor die vrouwen die achterbleven, was het veel banarder, die hele situatie.
Ja.
En dan komen we ook terug op hun rol in de gezinsmigratie.
Mm-hmm.
Precies zoals je zegt, die gezinnen leefden niet zelfstandig. Maar het was heel gebruikelijk, zeker op het platteland van Marokko, in de Rif of in Zuid-Marokko, dat als de man naar Europa ging om te werken, dat zijn gezin onderdak kreeg bij de schoonfamilie. Hè? Dus zijn ouders. Dat is heel gebruikelijk.
Mm-hmm.
Ook als er geen sprake is van migratie, dat wanneer je trouwt op het platteland, dan trek je in bij je schoonfamilie.
Ja, dat is de patriarchale structuur.
Zeker,
hè? Dus de man, de vrouw gaat naar de man toe, zeg maar.
Ja. En dat betekende dat die vrouwen dus onder het gezag van de schoonvader leefden. En die man die stuurde wel geld, maar dat geld werd beheerd door zijn vader.
Ja.
Haar schoonvader.
Ja.
En ze hadden dus vaak weinig te besteden. Ze waren verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ze hadden weinig bewegingsvrijheid. En ze misten natuurlijk hun echtgenoot die in Europa was. Dus al met al was het een hele vervelende situatie. Een ongemakkelijke situatie voor veel van die vrouwen. Dus die vrouwen, die waren er klaar mee. Dus je zou kunnen zeggen dat ze hun mannen voor een ultimatum stelden.
Ja.
Of jij komt terug naar Marokko en wij gaan zelfstandig leven als gezin. Of ik sluit me aan bij jou samen met de kinderen. Kies maar.
Ja.
En dat suggereert, zonder dat vrouwen nou per se naar Nederland wilden komen, maar dat suggereert wel dat ze daar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld.
Ja.
Ik heb ze toen in mijn onderzoek de motor achter de gezinshereniging genoemd.
Maar trouwens scheiden was geen optie.
Nee,
komt dat in
waarom?
De verhalen terug?
Nee, waarom? Nee. Soms gebeurde dat wel. Ja. Zeker als die vrouw erachter kwamen dat hij hier nog een vriendin had.
Ja, dat was vaak het geval natuurlijk, ja.
Maar nee, dat was niet aan de orde. En teruggaan was ook geen logische optie.
Nee.
Omdat er was nog altijd werkloosheid in Marokko. Bovendien was er ook politieke onrust in Marokko. Dus blijven was logischer. En als je blijft, dan moet je ook een oplossing vinden. En dan komen we bij het CDA. Hè, hoeksteen van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Dus CDA vond, of politiek breed, vond men dat gezinshereniging, dat was een recht. Waar alle gastarbeiders
ook recht op hadden.
Dus het was veel logischer om het gezin te herenigen in Nederland dan voor die man om terug te keren naar Marokko, waar hij geen uitzicht had op werk.
Ja.
Zo zijn die gezinnen hier naartoe gekomen. Dus mijn conclusie is dan ook, vrouwen hebben daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Niet omdat ze per se wilden migreren, maar omdat ze ontevreden waren over hun positie.
Ja, ja. Dus ze hebben eigenlijk die mannen onder druk gezet.
Om
ze mee te nemen naar Europa. En op het moment dat duidelijk werd dat die mannen niet meer terug konden, of dat het wel terug konden, maar dat het natuurlijk wel gevolgen had, economisch vooral.
Zeker.
En dat het eigenlijk niet beter ging in Marokko in die tijd. En de oliecrisis heeft daar ook mee te maken. Hè? Dus het omslagpunt, dat 1973. Hè?
Ja,
dus dat
er was een wervingstop. Dat betekende dus dat de mannen die er al waren, die mochten blijven. Maar als je terugkeerde, dan kon je niet meer terugkomen naar Nederland.
Ja, dus die circulaire
dus mannen,
migratie van terug en dan weer
nee,
dat
dus
kon
de
niet.
Grenzen gingen dicht. Dat betekende dat weggegaan is plaatsvergaan.
Ja.
Dus voor heel veel van die mannen was het, we blijven nog even.
Ja.
En goed, altijd bleef het gezin dus achter in Marokko.
Mm-hmm.
En werd dus herenigd in Nederland, omdat ze daar wel recht op hadden.
Ja.
Dus vrouwen waren helemaal geen passieve volgelingen van hun mannen.
Ja.
We hebben juist een hele actieve rol gespeeld in hun eigen migratie.
Ja. Maar ik weet dat de gezinshereniging vooral begin jaren 80 echt op is gekomen. Dus dat je ziet dan zie je ook een migratiepiek echt, hè, van Marokkanen die dan, omdat die gezinnen, die gezinnen die worden in één keer veel groter. Er komen vrouwen en 4, 5 kinderen bij of zo.
Ja, dus minimaal. Dan... Ja. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Dat is misschien ook een andere mythe.
Ja.
Dat gold met name voor Rifijnse gezinnen. Die kwamen heel laat. He, dus begin jaren 80 pas kwamen die naar Nederland, soms halverwege jaren 80. En vaak was de verklaring, ja, dat zijn conservatieve, ze komen uit een conservatieve regio, waar tradities een belangrijke rol speelden. Dus die mannen hadden liever niet dat hun vrouwen naar Nederland kwamen, nou, om zo.
Ja.
Dat is helemaal niet van waar, want je moest dan twee voorwaarden voldoen om je gezin over te laten komen. Als eerste moest je werk hadden, een uitzicht op werk, nog een jaar.
Mm-hmm.
Dus werkloze mannen, die hadden geen recht op gezinshereniging. Tweede belangrijke voorwaarde was dat je over geschikte huisvesting beschikte.
Ja.
Dat betekent dat je dus niet een bed had in een pension, maar dat je echt wel een huis moest hebben met verschillende slaapkamers.
Ja.
De Rifijnse Rotes. Families ja. waren relatief gezien groot. Hè? Dus als je 7 kinderen had in Marokko, of 6, of 5, of 8, dan was het heel moeilijk om een woning te vinden waar je al die kinderen kon huisvesten, hè? Waar je genoeg slaapkamers had. Die grote woningen waren er heel weinig in de Randstad.
Ja.
Dus het duurde heel lang. Die mannen stonden op wachtlijsten en het duurde heel lang. Want pas op het moment dat je die woning had, dan kon je gezin komen.
Ja, ja.
Dus dat had helemaal niet met een conservatieve inborst van de Rifijnse gezinnen te maken. Nee, ze hadden grote gezinnen. En voor grote gezinnen duurde het gewoon veel langer voordat ze een geschikte woning vonden.
Ja.
En dat is ook de reden dat de gemeenschap in Nederland voor een belangrijk deel uit mensen uit de Rif bestaat. Omdat die grotere gezinnen hadden dan bijvoorbeeld mensen uit andere delen van Marokko.
Ja. Dat is interessant, ja. Dus het komt echt doordat ze, zeg maar...
Het
heeft natuurlijk wel te maken dat het meer een plattelandsregio is.
Tuurlijk,
dat heeft wat mee te maken. Dat zie je overal, dat de gezinnen daar gemiddeld wat groter zijn dan, dan in steden.
Ja.
En dan komen ze aan. En wat het interessante is... dus het kon op dat moment, hè, dat zie je mm-hmm. aan de getallen.
Ja.
Maar het valt ook samen met de crisis van de jaren 80. Dus de zware industrie trekt weg in de loop van de jaren 70. Of de subsidies worden eruit gehaald door de overheid. Want soms worden die fabrieken en zo, die worden nog overeind gehouden door de overheid een tijd lang. Maar op een gegeven moment is dat over. En dan gaat het allemaal naar lage lonenlanden. En dat zijn vooral de sectoren waarin die mannen werken op dat moment. Hè?
Ja.
Dus laaggeschoolde arbeid. Mm-hmm. En ze raken dan massaal werkeloos. Dus op het moment dat die gezinnen overkomen, raken zij massaal werkloos. En dan zie je eigenlijk dat het een beetje, ja, dat er een soort van gezagscrisis ontstaat, hè, in die gezinnen. Want sommigen hebben al kinderen van 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar oud. Die eigenlijk
ouder zelfs soms.
Ja, ouder, die hun vader nauwelijks kennen. Die hem alleen van de zomervakantie kennen.
Precies, ja.
Hoe was dat? Heb je dat ook in die verhalen teruggehoord?
Zeker. Dus die crisis van de jaren 70 heeft gastarbeiders niet zo getroffen. Want die hadden nog volop werk. Maar de economische crisis van de jaren 80, die heeft de sectoren waarin de gastarbeiders werkten heel hard getroffen. Om je wat cijfers te geven, in 1984 was de helft van de Marokkaanse gastarbeiders werkloos.
De helft.
Ja. Dus er was massale werkloosheid. Fabrieken verdwenen, zoals gezegd. En mensen werden heel makkelijk, weet je, in de WW gestuurd. In de arbeidsonafhankelijkheid.
De WAO.
Afgekeurd. Ja, precies.
Ja.
Dus relatief jonge mannen, nog in de 50, die elk vooruitzicht op werk verdween. Was er niet meer. Je hoefde ook niet meer te werken, want het werk voor gastarbeiders was er niet meer in Nederland.
Nee, inderdaad. Dat
ze hadden ook niet de vaardigheden om elders werk te zoeken en te vinden. Dus dat betekende
zich om te
dus
laten scholen, dat was ook geen optie voor veel mannen.
Nee, zeker niet.
Nou ja, aan de andere kant denk ik soms wel, als ze in de 50 waren, het is natuurlijk wel erg jong om met pensioen te gaan. Maar heel veel van die mannen zijn natuurlijk al heel vroeg begonnen met werken.
Juist, dat willen we wel eens vergeten.
Ja.
Ze hebben al in Marokko gewerkt voordat ze naar Nederland kwamen om te werken.
Ja.
En vaak ook zwaar werk, vies werk. En als je in de zware industrie hebt gewerkt, ook in de havens, in de mijnen, dan is dat, dan telt elk arbeidsjaar dubbel.
Ja.
Dus die mannen hebben natuurlijk heel hard gewerkt.
Ja, er zijn verhalen van, verhalen van mensen die dan een jaar of 2 jaar in Europa hebben gewerkt, in de mijnen bijvoorbeeld, mm-hmm. en die dan met stoflongen terug zijn gaan naar Marokko.
Zeker.
Want zijn op een gegeven moment, dat is misschien ook wel iets wat we vaak vergeten, is dat er heel veel mensen ook gewoon weer terug zijn gegaan. Hè? Dus,
niet heel veel, maar lang niet iedereen is gebleven, zeker niet.
Nee.
Maar verreweg de meeste mensen zijn gebleven.
Ja,
tegen alle verwachtingen in, ook hun eigen verwachtingen.
Ja.
Want dit was gastarbeidermigratie, tijdelijke migratie.
Ja.
En men zou terugkeren. Maar dat gebeurde niet. En
die
gezinshereniging, ook toen die gezinshereniging op gang kwam, bleef men vasthouden aan het idee, we gaan ooit terug. Als de kinderen wat ouder zijn, of als de kinderen de middelbare leeftijd bereiken, middelbare schoolleeftijd bereiken, dan gaan we terug. Ja. Maar dat gebeurde steeds niet. Dat werd steeds uitgesteld, totdat het...
Ja, ik kan me dat uit mijn eigen jeugd nog wel herinneren. Dat mijn vader toch wel vaak zei, tegen me zei van, we gaan terug naar Marokko. Ik was natuurlijk hier geboren, dus voor mij was er niet echt een terug.
Terug, exact.
Nee, ik kende Marokko van de zomervakanties. Maar dat idee leefde wel bij hem en ik denk ook bij zijn leeftijdsgenoten.
Was er een moment dat er heel expliciet gekozen is voor Nederland? Of ging dat heel geleidelijk?
Nee, er was geen moment. Ik denk dat het gewoon... Kijk, hij werkte hier natuurlijk. Ja. Hij werkte inderdaad in een fabriek. En dan, dat kan hij niet zomaar even opzij schuiven. Ik kan niet zeggen, ik neem ontslag en ik ga terug naar Marokko.
Ja. Want, er is geen vangnet daar.
Er is helemaal niks. Nee, het is gewoon, dat komt van het platteland als arme boer.
Ja.
Er zijn helemaal geen fabrieken in de Rif. In die tijd al helemaal niet.
Ja.
Het was meer een idee, hè? Een soort van wishful thinking, denk ik. Om terug te gaan.
Nostalgie.
Nostalgie misschien, maar de realiteit zijn gewoon van je kinderen zijn nu in Nederland, die zitten hier op school. Dus dan moet je ze daar naar een nieuw land brengen, et cetera, et cetera. Naar al die problemen die daarbij komen kijken. En als er een alternatief is, als hij daar werk had gevonden, had het zomaar kunnen gebeuren. Maar dat bestond gewoon niet.
Dat alternatief was er gewoon niet. Zeker niet in de jaren 80, want dat was een internationale crisis. En die trof landen zoals Marokko veel harder dan bijvoorbeeld Europa.
Ja.
Bovendien hadden ze hier heel lang gewerkt, hadden ze hun rechten opgebouwd.
Ja.
Dat mocht je werkloos raken, dan was er een sociaal vangnet. Hè? Je kon gewoon een uitkering, daar heb je gewoon recht op, omdat je gewoon al die tijd daarvoor betaald hebt, laten we eerlijk zijn.
Ja.
En dat was er simpelweg in Marokko niet. Wat ik veel hoorde in de verhalen door de jaren heen, met al die families en gezinnen, en ook uit eigen ervaring.
Ja.
Heel veel gezinnen hadden tweedehands meubels in huis.
Okay.
Dat kostte weinig. Bovendien, als we dan teruggingen, dan kon je dat gewoon bij het grof vuil zetten, niks aan de hand. En langzaam zag je dat mensen echt gingen investeren in een nieuwe bank, nieuw interieur.
Ja.
En dat was niet per se, dat was indirect een keuze, een definitieve keuze voor Nederland. We blijven hier, onze toekomst ligt hier.
Ja.
En even terug te gaan op die massale werkloosheid onder Marokkaanse mannen viel inderdaad heel ongelukkig samen met die gezinshereniging. En dat betekende dat die gezinnen, die toch al toch achterstandsbuurten terecht zijn gekomen. Ja. Simpelweg omdat daar goedkope woningen stonden. Je kreeg concentraties van mensen met dezelfde etniciteit, met dezelfde sociaal-economische positie. Ja. Problemen met de opvoeding.
Want het is ook opvallend dat Marokkanen, dus als je naar die kaartjes kijkt van CBS of zo, dus, dan zie je dat qua spreiding, dat de Marokkanen vooral ook in de Randstad wonen echt. Hè? Dus dan zie je Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Je ziet ook dat ze echt in de volkswijken van de grote steden terecht zijn gekomen.
Daar was werk. Daar was het meeste werk. Ook al zijn ze bijvoorbeeld in eerste instantie terechtgekomen door werving in Oost-Nederland of in Limburg. Zijn ze verder getrokken naar de Randstad om daar werk te vinden.
Ja.
Je had ook in Brabant een sterke aanwezigheid van Marokkanen. Omdat je daar ook grote steden hebt, Breda, Den Bosch, maar ook Veghel, waar heel veel fabrieken waren. Ook daar heb je belangrijke concentraties van Marokkanen. Ja. Maar we weten ook bijvoorbeeld uit onderzoek waar Marokkanen zich gevestigd hebben in Nederland en waar ze vandaan komen uit Marokko.
Uit welke provincie in Marokko? Ze
Dus als je bijvoorbeeld in Den Haag zijn het met name Marokkanen uit Al-Hoceima.
Ja.
Grote,
dat weet ik ook uit ervaring. Ja, als ik kom,
grote
hooien gelijk. Stad. Ja, ja.
In Rotterdam zijn het vooral mensen uit Nador.
Ja.
In Amsterdam is het mengelmoes. Veel uit Zuid-Marokko, Ouarzazate, maar ook veel uit Tetouan, Noord-Marokko.
Ja.
Utrecht is een beetje ook Nador met name.
Ja.
En dat heeft alles te maken met die sociale netwerken, met die kettingmigratie. Ja. En mensen gaan daar waar ze mensen kennen.
Ja,
die kunnen helpen bij het vinden van een baan. Die kunnen helpen bij het vinden van huisvesting.
Ja.
Zo zitten die netwerken in elkaar.
Ja, logisch. Ja. En we hebben het al even over de Rif gehad. Hè? Het belang van de Rif. Mijn ouders komen uit de Rif. Mijn opa komt uit de Rif. En je ziet dat de schattingen zijn, en dat is altijd, zijn altijd schattingen, dat tussen de 70 en 80% hoor ik vaak. Hè? Dus dat mensen, dat tussen de 70 en 80% van de Marokkaanse Nederlanders uit de Rif afkomstig is. Nou, ik denk dat dat wel ongeveer klopt, maar het is echt een beetje...
Natte
vingerwerk. Natte vingerwerk, dat... baseer ik puur op het feit dat als je ergens komt, dat ik heel vaak Berbers hoor. Hè? Dus de taal van de Rifijn, oftewel Tamazicht, wordt het ook genoemd. Verklaringen daarvoor. Er bestaan verschillende verklaringen. En je zegt dat mensen die via dat verdrag kwamen, dat heb je eerder al genoemd, dat waren
mensen... niet de mensen uit de Rif.
Nee, Nederland heeft buiten de Rif geworven.
Zeker.
Dus in de grote steden en inderdaad...
Maar het is wel een belangrijke mythe, namelijk dat de Nederlandse werving zich gericht heeft op de Rif.
Ja.
Dat klopt niet. Wij hebben dat dus gereconstrueerd en we hebben gevonden dat die werving eigenlijk de Rif totaal links heeft gelaten.
Ja.
Dat juist in andere steden... is geworven. Dat is de Nederlandse werving. Mm-hmm. Hè? Maar de Duitse, de Belgische werving, die heeft zich wel gericht op de Rif.
Ja.
Dus er waren al grote groepen mannen uit de Rif in Europa, dankzij de Duitse en die Belgische werving.
Ja.
En die zijn voor een belangrijk deel ook in Nederland terechtgekomen.
Ja.
Dat is een deel van de verklaring. Het andere deel heb ik ook eerder genoemd, de gezinshereniging. Het zijn relatief grotere gezinnen van het platteland, hè? Al die redenen. Dus die zijn groter in aantal. Dus met de gezinshereniging kreeg je ineens ook heel veel mensen met Rifijnse wortels.
Ja.
Die daar geboren zijn of die later kinderen hebben gekregen in Nederland. Allemaal uit de Rif. En als we naar de kaart van Marokko kijken. De Rif was gekoloniseerd door de Spanjaarden. Het was een protectoraat van de Spanjaarden. Het overgrote deel van het land was onder Frans bestuur. Dus de mensen die in Frans Marokko leefden, die gingen eerder naar Frankrijk.
Die trokken naar Frankrijk.
Daar heb je ruim een miljoen Marokkanen, ook van de tweede en inmiddels derde, vierde generatie.
Ja.
Maar die hebben allemaal voornamelijk wortels in Centraal Marokko, in Zuid-Marokko.
Ja.
En dat is logisch, omdat zij natuurlijk die culturele nabijheid hadden met Marokko, met Frankrijk, ze kenden Frankrijk. En dat gold voor mensen uit de Rif niet zo.
Nee.
Die hadden natuurlijk geleefd onder Spaans bestuur. Naar Spanje was niet per se een optie, omdat Spanje zelf een land van emigratie was.
Ja.
En pas veel later een land van immigratie werd. Dus die trokken dan naar Noordwest-Marokko.
Dat is overigens tegenwoordig anders. Hè? Dus er is wel een grote migratie vanuit Marokko nu naar Spanje.
Ja, inmiddels wel. Ja.
Ja.
Die migratie naar Spanje begon pas in de jaren 80.
Ja,
maar
dus
die is
20 jaar na de...
20 jaar na de klassieke migratie, gassen bij de migratie. Maar dit is in aantal, de Marokkaanse gemeenschap in Spanje is groter dan de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.
Ja, inmiddels
terwijl de gemeenschap in Nederland veel ouder is. Dat is heel interessant.
Ja.
Omdat daar nog altijd arbeidsmigratie aan de orde is.
Mm-hmm.
Als fruitplukker, noem het maar op. Ja. In de verzorging, vrouwen in de verzorging.
Ja.
Dus daar is nog altijd behoefte aan goedkope arbeidskrachten.
We hebben niet heel veel tijd meer, maar ik wil toch wel even ook afsluiten met het... met wat er daarna is gebeurd. Dus even kort, dat verhaal, dat is belangrijk om dat te weten, om die mythes te ontkrachten. Wat is er na de jaren 80 gebeurd qua migratie? Ik weet dat 1999 een belangrijk jaar was, vanwege Job Cohen en het stoppen van de huwelijksmigranten, Er is toen een wet gekomen.
Ja.
Maar is het in de jaren 90, weet jij dat? Of dat in de jaren 90 echt de migratie dus ook dezelfde proporties had als de jaren 80?
Nee,
of
zeker niet.
Nee.
Eigenlijk is die gezinshereniging de laatste grote migratie. Je kan echt wel spreken van massa-immigratie in die jaren.
Ja.
Dat geldt niet alleen voor Marokkanen, maar alle arbeidsmigranten, met name Turken. Turken en Marokkanen vormen de grootste migrantengroepen.
Ja.
In Nederland. Maar daarna nam de migratie vanuit Marokko echt drastisch af.
Ja.
We hadden natuurlijk de huwelijksmigratie, maar de voorwaarden daarvoor werden steeds strenger.
Ja.
Dus dat nam ook af. En bovendien, de behoeftes van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland veranderen ook.
Ja.
Dus jonge mannen, jonge vrouwen die hier geboren waren, die hadden vaak helemaal geen behoefte om een partner daar te vinden. Maar die konden makkelijker een partner hier vinden. Dus dat nam ook af. We zien nog wel bijvoorbeeld studenten die naar Nederland komen. In de jaren 80 had je nog een grote golf studenten. Dat waren ook politieke activisten. Mm-hmm. Hè? Dat waren MSIG-activisten bijvoorbeeld. Andere studentenactivisten die bijvoorbeeld kritisch waren ten aanzien van het regime van Hassan II. Ook die zijn toen naar Nederland gekomen in de jaren 80. Ja. Maar daarna nam het drastisch af. En nu zien we met name de ongedocumenteerde migratie vanuit Marokko naar Nederland.
Dat is van de laatste jaren weer.
Dat is wel iets van de laatste 20 jaar, toch wel. Ja.
Ik wil nog wel even benadrukken dat massa-immigratie, dat zijn natuurlijk woorden die vaak gebruikt worden. Maar ik wil altijd wel benadrukken dat de cijfers die vaak veel te hoog worden ingeschat, dat we 2% van de Nederlandse bevolking uit Marokkaanse Nederlands bestaat.
Ja, want dat hebben we helemaal niet op gehad.
En 2% Turkse Nederlanders. Hebben het over 4 à 5% van de Nederlandse bevolking die uit Marokkaanse of Turkse Nederlanders.
Ja, er zijn ongeveer 420.000 mensen met een Marokkaanse achtergrond. Dat zeg ik heel bewust, omdat inmiddels verreweg de meeste Marokkanen die in Nederland verblijven gewoon in Nederland zijn geboren.
Ja.
En hun kinderen ook. Dus de tweede, derde generatie, inmiddels is het ook een vierde generatie.
Ja.
Dat zijn allemaal mensen die hier geboren zijn. De eerste generatie vormt al lang niet meer de meerderheid. Hè? Die zijn gewoon ouder geworden, die zijn komen te overlijden.
Ja, ja. Vooral de mensen van het eerste uur, hè, natuurlijk, die in 1964 aankwamen. Een simpele rekensom, als je toen 18 was, dan ben je nu rond de 80. Hè?
Precies. Die worden steeds ouder.
Ja.
En het gekke is, mensen hebben het idee dat er miljoenen Marokkanen in Nederland zijn. En ik zeg dan altijd, ja, we maken een hoop kabaal, maar we zijn niet met ze heel veel.
Het valt reuze mee. Ja. Het wordt altijd te hoog ingeschat. Ja. Dus de mensen moeten altijd ook even hun cijfers checken.
Zeker.
Dat is altijd verstandig. Daarom ben ik blij dat we iemand hebben als jij die dat kan verduidelijken. Dus Nadia, ik denk dat we zeker nog een vervolggesprek gaan doen. Want er is zoveel om over te praten wat betreft dit onderwerp. Ik wil je heel erg bedanken.
En jij bedankt voor het gesprek.